BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de klimaatscenario's die het KNMI heeft gepubliceerd. Over de vraag hoe we nog veel meer duurzame projecten en groene innovaties kunnen financieren. En over de brandbrief aan de Nederlandse regering van 4500 Nederlandse ambtenaren. Vorige week is een brandbrief aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, ondertekend door bijna 4500 ambtenaren. In de brandbrief roepen de ambtenaren de Nederlandse regering en de Tweede Kamerleden op om ten eerste het verzet tegen de Europese Natuurherstelwet te staken, ten tweede te erkennen dat de Natuurherstelwet een essentieel onderdeel is van de totale aanpak van de klimaat- en ecologische crisis, en ten derde om per direct alle fossiele subsidies en belastingkortingen volledig af te schaffen. Ondanks dat zo'n 90% van de Nederlandse natuur er volgens natuurorganisaties slecht voor staat, lijkt Nederland nog weinig haast te maken met het uitvoeren van de Europese Natuurherstelwet. En ondanks dat de deadline voor volledige afbouw van fossiele subsidies op 2025 staat, ontbreken nog altijd de concrete stappen in de afbouw hiervan. Dus die brief komt geen dag te laat. En een brandbrief van de mensen waar je dag in dag uit direct mee werkt, dat moet toch wel effect sorteren. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Aniek Mone. En Aniek, jij hebt de KNMI klimaatscenario's die vandaag gepubliceerd zijn bekeken. Ja. En die liggen er niet om.
Nee, bepaald niet inderdaad. Die klimaatscenario's zijn eigenlijk heel erg duidelijk in één ding. En dat betekent dat onze toekomst een stuk extremer wordt. Ze hebben eigenlijk gekeken naar de verschillende effecten op het weer in Nederland, op het klimaat. En daaruit komt uit hun analyses dat we hetere zomers krijgen met langere droge periodes. Ja. Afgewisseld met juist ook weer zwaardere tropische buien. Dus het wordt zowel heter als ook natter. En als we kijken naar onze winters, ja, ook die worden behoorlijk natter en ijs en vorst. Ja, dat zullen gewoon dingen zijn die niet vaak meer gaan voortkomen. Nou, daarnaast hebben ze ook gezien dat als de huidige opwarming doorzet, dan hebben we aan het einde, van deze eeuw ongeveer 30 tropische dagen per jaar. Dan kun je denken, 30 tropische dagen, dat is helemaal niet zo heel veel. Maar op dit moment zijn dat er gemiddeld 5 per jaar.
Dus ja, want warm is warm, maar tropisch.
Tropisch is echt een stuk meer. Nou, ja. Het kwik zal dan in de zomer regelmatig dus zo'n 40 graden aanraken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan vind ik het echt niet meer lekker buiten.
Nou, bij mij is 21 graden de grens en daarna is pure paniek.
Precies. Nou, ja. Maarten van Aalst, dat is de hoofddirecteur van het KNMI, en hij zei vanochtend bij de presentatie letterlijk: we moeten ons voorbereiden op nachtmerriescenario's.
Dat is flinke taal, hè? De laatste keer dat die scenario's werden gepubliceerd was in 2014. Ja. Waarom doen we dit eigenlijk en waarom doen we dat met zulke grote tussenpozen?
Ja, nou ja, waarom we er zo lang mee hebben gewacht, dat weet ik niet precies. We weten namelijk natuurlijk al veel langer dat het echt de verkeerde kant op gaat. Maar er is wel inmiddels een update gedaan om de laatste scenario's van het IPCC mee te nemen. Die hebben laatst natuurlijk weer nieuwe rapporten gepubliceerd. Nou, en die data die heeft het KNMI nu weer meegenomen om een nieuwe realistische update te geven voor hoe zo'n toekomst er dan eventueel uit zou kunnen zien.
Ja, 50 tot 100 jaar kijken we vooruit. Dat is natuurlijk bijna niet te doen ook. Er was wel wat gedoe rondom het scenario van met name de hoge uitstoot. En, want daar hadden ze een beetje iets niet gedaan wat de rest wel wil. Hoe zat dat precies?
Ja, het zit zo. Ze hebben in hun scenario's gebruik gemaakt van een laag uitstootpad en een hoog uitstootpad. Het lage uitstootpad, dat is een opwarming van de aarde van zo'n 1,7 graden. Nou, dat is dus als we ons houden aan het Parijsakkoord. Ja. In het hoge scenario hebben ze gebruik gemaakt aan het omstreden uitstootpad RCP 8,5 voor de klimaatnerds onder ons. Ja. En dat is het uitstootpad wat uitgaat van een opwarming van tenminste 4 graden opwarming. Dus dat is een vrij extreem scenario.
Ja, dat is een term van de IPCC. Hè? Dus,
klopt.
Ja.
En ze gaan er in dat scenario van uit dat de wereldwijde uitstoot pas na 2080 eigenlijk gaat afnemen. Mm. En dat we tot die tijd eigenlijk dus bijvoorbeeld veel meer kolencentrales gaan bijbouwen en geen overstap kunnen maken op hernieuwbare energie. Nou, heel veel wetenschappers hebben gezegd, ja, dat scenario vinden we niet per se heel realistisch. En het KNMI erkent ook wel dat het een uitzonderlijk scenario is. Maar zij zeggen eigenlijk, er is ontzettend veel onzekerheid in die klimaatcrisis. Het zou zomaar kunnen dat het een stuk erger uitpakt dan we tot nu toe denken. Door allerlei onvoorziene omstandigheden. Zoals het ontdooien van de permafrost. Maar ook methaanuitstoot die daardoor veroorzaakt wordt. Mm-hmm. En daarom houden ze er toch rekening mee.
Ja, en weet je, het kan vriezen, het kan dooien. En de kans dat het gaat vriezen is een stuk kleiner. Het wordt een bumpy road. Dus laat het voor alles en iedereen een wake-up call zijn.
BNR Duurzaam.
1.000 miljard euro. Dat is een 1 met 12 nullen. Zoveel geld wil de Europese Commissie de komende jaren uittrekken om de economie te vergroenen. Maar zoals altijd, bij elke investering is er nu ook weer die ene vraag. Wie gaat dat betalen? Edwin Netjes is van K+V en hij adviseert overheden en bedrijven over de financiering van transities. En vandaag adviseert hij ons. Dat is wel fijn, Edwin. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Even het principe, een transitie financieren, is dat iets heel specifieks?
Ja, dat is iets specifieks. Je ziet dat er toch vaak heel veel uitdagingen tegelijk zijn. Hè? Dus de wetgeving is er niet. De ondernemer moet nog gaan ontdekken waar klanten te vinden zijn. De markt is er nog niet klaar voor. En zo heb je eigenlijk alles in één keer tegelijkertijd aan je fiets hangen.
Dus één bende van onzekerheden. Is dat ook de reden dat het vaak fout gaat? Of zit dat weer op een heel ander level?
Dat is zeker de reden dat het fout gaat. Hè? Dus als die markt er niet is, dan uiteindelijk een start-up houdt op te bestaan. Hè? We zien daar allerlei recente teleurstellende voorbeelden van. Maar heel vaak is het ook een stuk van slechte voorbereiding. Niet weten hoe een financier denkt, wat je daarvoor nodig hebt. En soms ook gewoon het gewoon niet de weg weten naar die 1.000 miljard.
Ja, ik heb ook wel eens dat ik aan zalen uitleg, je moet een nieuwe wereld niet gaan financieren, meten en ontwerpen vanuit een oude wereld. Is dat een beetje kort samengevat waardoor het spaak loopt?
Als je dat zou doen, zou het zeker spaak lopen. Want ik denk dat je wel degelijk dus moet verplaatsen in een stukje van die oude wereld om die uiteindelijk ook mee te krijgen. Want die middelen zitten toch nog vaak in die oude wereld.
Nou is jullie rol om verschillende partijen tot elkaar te brengen. Een concreet voorbeeld is jullie betrokkenheid bij een nieuwe windmolenfabriek van Sif. Hoe ging het daar? Kon je dan die partijen goed isoleren en daarna verbinden?
Het is een heel mooi voorbeeld. Hè? Niet een voorbeeld waar we zelf direct bij betrokken waren. Maar wat heel belangrijk is in dat voorbeeld is dat je zag dat ze bouwen palen eigenlijk voor windmolens. Mm-hmm. Wilden een fabriek bouwen, konden dat niet doen vanwege stikstofuitdagingen. En vervolgens zeiden banken van wij gaan niet meer financieren. Wordt te risicovol, want wij hebben geen zicht op of een vergunning wordt toegekend. En uiteindelijk stapt dan de overheid via het fonds InvestNL daarin om dat mogelijk te maken. Ik denk dat het een heel goed voorbeeld is waarbij je dus ziet dat transitieopgaven tegelijkertijd voorbij komen. Dat die markt en die overheid elkaar heel hard nodig hebben. En daarom denk ik een heel goed voorbeeld van waar we tegenaan lopen.
Dus jullie kijken gewoon van een hoger perspectief. Jullie overzien het beter. Is dat ook wat er gebeurd is bij Warmtenet Zaanstad? Dat is echt gigantisch. Daar hebben jullie ook flink gekoppeld.
Ja, dat klopt. Daar werken we voor de provincie Noord-Holland. Eigenlijk ook in de rol als investeerder. Dan kun je zeggen, dat is louter het geld brengen naar een mooi project. Je sluit de huizen aan en het gaat lopen.
En klaar is Kees. Ja.
Maar dat is het dus helaas niet. Nee. Want ik denk dat de uitdaging daar is eigenlijk maar een heel klein stukje dat geld. Maar het gaat erom dus een beetje de samenwerkingen te creëren tussen gemeenten, tussen vastgoedeigenaren, met een netbeheerder, met een ontwikkelaar. En uiteindelijk dat soort zaken voor elkaar krijgen, alle partijen aan tafel hebben. Dat is de belangrijkste stap.
Dus je neuzen dezelfde kant op, dezelfde gevoel, dezelfde geur, dezelfde enthousiasme, dezelfde lengte in je visie. Wat is dan de key word? Wat doen jullie wat anderen niet doen? Is dat gewoon doorgaan en uitleggen of meesleuren? Wat doen jullie?
Het helpt, hè? Maar ik denk dat het centraal is eigenlijk dat je drie perspectieven steeds met elkaar verbindt. Dus het gaat om dat je en de financiering nabij hebt en zorgt dat er een business case ontstaat waar alle bestanddelen in zitten, waardoor risico's afnemen, waardoor partijen zeggen, hier wil ik mij aan verbinden. En aan de andere kant ook gewoon maximaal benutten de middelen die er zijn bij private partijen, bij overheden, om het voor rond te breien.
Ik kijk even naar Aniek. Maar het is ook gewoon dat Edwin iets heel vertrouwenwekkends heeft, hè?
Ja, dat helemaal. Ik zou hem, ik wou zeggen, zo mijn geld geven.
Ik zou
maar
mijn
dat
laatste
niet.
Spaarcentjes.
Ja, ik zou hem zo mijn studieschuld geven.
Ja. Ja. Dat is een mooie start.
Ja. Misschien moet je er na aflopen even
praten.
Precies.
Kun je mij nog helpen, ja. Edwin?
Maar het principe is dat met name dat duurzame investeringsfonds Noord-Holland. Er zitten tientallen miljoenen euro's in en jullie bepalen mede waar dat naartoe gaat. Wat is nou bijvoorbeeld een criterium voor een groen project wat bij jullie aangeboden wordt om het wel of niet te honoreren?
Ik denk belangrijk is inderdaad, heb je de zaakjes op orde? Hè? Dus dat wat er net gesteld werd, hè, het vertrouwen. Zou je iemand je portemonnee geven, ja. Is nog steeds wel een heel cruciaal aspect. Dus is een partij zorgvuldig? Komen ze hun afspraken na? En uiteindelijk ook, ja, snappen ze zelf waar ze mee bezig zijn? Want dat is toch bij heel veel projecten en ondernemers ontbreekt dat helaas.
Is dat zo? Want ik denk, als je toch een innovatie wil financieren bij jullie, dan weet je toch wel zo'n beetje waar het begint en waar het ophoudt en wat de bedoeling was.
Dat mag je hopen. Hè? Dat mag je hopen. Maar ik denk dat heel vaak ondernemers het onderschatten. Hè? Dus er zijn mooie voorbeelden waarbij ondernemers echt meerdere keren op zoek moeten naar geld. En eigenlijk elke keer zichzelf weer opnieuw moeten verkopen. Maar dat hoort er wel heel erg bij. Dus het is kritisch blijven en stapje voor stapje.
Ja. Mm-hmm. En reken je het ondernemers dan ook af als bijvoorbeeld het wettelijk kader nog niet helemaal past bij hun onderneming? Of zeg je, nou, daar wil ik jullie graag bij helpen om dat voor elkaar te krijgen?
Ja.
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk gewoon belangrijk is dat je dat juist wel de ruimte voor laat. Zeker bij de transities die er zijn. Hè. Energietransitie, circulariteit, daar loopt wetgeving altijd achter.
Ja.
Dus dat maakt ook eigenlijk wel de uitdaging. Dat je dus eigenlijk en soms moet werken aan die financieringen. En aan de andere kant bij spreken moet lobbyen in Den Haag om de zaken voor elkaar te krijgen.
Maar is voor jullie ook veel leuker, denk ik. Want dan word je veel interessanter als partij in plaats van alleen maar geld. Want heel veel banken hebben ook gewoon alleen maar geld. En die zijn misschien daar minder goed in. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een product als Fairphone. Waarom zijn die bij jullie terechtgekomen en niet bij een gewone bank?
Dat soort bedrijven zijn toch op zoek naar partijen die wel het risico willen nemen. Een risico wat andere financiers vaak niet willen lopen. Hè? Omdat ze aandeelhouders hebben of financiers die dat niet waarderen. Hè?
Vind je dat eigenlijk nog kunnen? Want we zitten in een tijd van grote transitie. We moeten heel veel doen. Ik zou zeggen, hou op met dat risicomijdgedrag. En doe een soort hit-en-misbeleid. Doe 10 dingen, hoef maar 1 goede tussen te zitten en de rest is weer mede betaald. Moeten die banken niet om?
Ik denk dat banken daar belangrijk in zijn, maar ook de pensioenfondsen bijvoorbeeld. Hè? En ik denk dat wat mij betreft zou het echt heel belangrijk zijn dat elke zichzelf respecterende financier met van een zeker volume ook zegt, nou, een deel daarvan ga ik gewoon inzetten voor innovatie, voor risico's, voor die transities.
Ja, met name risicovolle innovaties.
Ja.
Want we hebben haast, toch?
We hebben haast. We hebben aan de andere kant ondernemers en projecten waar dat mogelijk is. Dus haast is er wel.
Ja, dus laten we dat doen. Ik kijk even naar jou, Aniek. Want als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging hadden jullie ook heel veel ambitieuze plannen. Nog steeds. Alleen jij bent nu ondertussen.
Ik heb nog steeds heel veel ambitieuze plannen.
Nou, ook, ja. Jij nog en de Klimaatbeweging ook nog.
Ja.
Zijn die allemaal betaalbaar? En wist je daar altijd de juiste kanalen te bewandelen?
Nou ja, kijk, als je het hebt over de betaalbaarheid van klimaatplannen, dan zijn wij er als jongeren, denk ik, specifiek wel heel erg bewust van dat de hele klimaattransitie gewoon ontzettend veel geld gaat kosten. We hebben het nu natuurlijk vaak over financiering van de komende dingen die de komende 3 jaar moeten gebeuren. Maar die transitie die zijn we nog niet uit. En er zullen nog de komende 30 of 50 jaar gigantische investeringen moeten worden gedaan. Helemaal als de kosten voor klimaatschade ook gaan oplopen.
Ja.
Dus er is eigenlijk al een grote klimaatschuld die we moeten aangaan. En daarom denk ik wel dat de jonge generatie wat strenger is in het aangaan. Of het toch, ik noem het maar even heel plat, het overal maar geld tegenaan gooien. En dus extra hard drukt op bijvoorbeeld gewoon het normeren van bepaald gedrag. Of het normeren van bepaalde dingen die je wel of niet meer wil hebben in de huidige maatschappij. Want ja, duur wordt het sowieso. Dus laten we kijken of we het zo goedkoop mogelijk kunnen doen.
En op de dingen waar je in ieder geval zeker van weet dat je in de long run ook voor de jonge generatie er wat aan hebt. Hè? Maar dan kijk ik weer even naar Edwin. Jullie werken nauw samen met Rabo in Money Meets Ideas. In die hoedanigheid zie jij honderden start-ups langskomen elk jaar. Vaak met hele duurzame onderkanten. Of zelfs bovenkanten. Ja. Als die geen geld krijgen, waar ligt dat dan aan? Zie je daar ook een patroon?
Ja, het kan soms zijn dat je toch helaas niet de goede investeerders treft. Hè? Dat is denk ik wel een belangrijk iets. Hè? Niet iedereen is in staat om een technologie naar de markt te brengen. Sommige investeerders houden meer van de herkenbare dingen als het winkeltje op de hoek. Hè? Dus dat kan ja. ook gewoon.
Ja.
Dus die combinatie is wel van groot belang. Snapt iemand de ondernemer? En pas dan is hij toch heeft zij bereid om daar zijn financiering in te steken. Dus een cruciaal element. Mm-hmm. Wat je ook wel ziet is dat ondernemers toch een heel onrealistisch perspectief hebben op wat zijn we nou eigenlijk waard. Hè? Want er wordt een mooi sheet deck ingeleverd en de miljoenen die staan er al opgeschreven. Hè? Ja. Dus impact staat centraal, maar dat wordt toch wel vaak gecombineerd met en we zijn ook nog eens heel veel waard. Nou, dat is ook niet altijd een goede start.
Nee.
En uiteindelijk zul je toch ook in staat moeten zijn om je verhaal te verkopen. Overtuig je mensen.
Ja, en als het bij jullie niet lukt, heb je in ieder geval ook altijd nog particuliere geldschieters.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Ik hoorde Jan Rotmans vorige week in ons programma nog zeggen dat het verzwaren van onze elektriciteitsvoorziening zeker 100 miljard euro gaat kosten. En dat gaat alleen nog maar over de kabeltjes in de bodem en de stroomkastjes op de grond. Het vergroenen van onze hele economie kost heel veel geld en die poen moet ergens vandaan komen. Edwin Netjes is van K+V, waar ze overheden en bedrijven adviseren over hoe transities te financieren. En Aniek Moon is vandaag als groene geweten. Edwin, jij zegt als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, dan moeten we het financieringsvraagstuk fundamenteel anders aanpakken. Als je het even in de kern bekijkt, waar gaat het nu mis?
Ik denk dat heel veel projecten en ontwikkelen eigenlijk in schoonheid sterven. Dus er wordt best veel gepraat in dit land.
Mm-hmm.
Er zijn allerlei tafels waar iedereen bij elkaar zit om naar die initiatieven te kijken. Maar uiteindelijk, je moet toch wel de ogen op de bal houden. En in dit geval is dat, ja, het wordt pas werkelijkheid als het gefinancierd is. Want tot die tijd is het hobby. En ik denk dat wel heel erg veel aan de orde is op dit moment.
Ja, en daar moeten we echt vanaf, want daar hebben we eigenlijk helemaal geen tijd voor. Jij stelt 5 concrete verbeteringen voor. Zullen we die 1 voor 1 even bij langslopen en dan uitleggen wat en waarom? De eerste?
Ja, nou de eerste, en je haalde net al aan het gesprek met Jan Rotmans, hè, gaat ook heel erg over afbakenen van ja, zijn we het eens, waar we naartoe gaan, de doelen, de definities van een onderwerp.
Ja.
Een lange termijn visie.
Lange termijn visie, maar vooral ook inderdaad we stilvallen doordat je het net niet helemaal eens bent. En denken als je 80% eens bent over waar het naartoe moet, voldoende om te gaan starten. Anders blijft het absoluut hangen.
Ja, heel duidelijk. 2?
2 is ontwikkelkracht, net al benoemd als reden waarom heel veel dingen misgaan. Dus ben je in staat om een idee ook naar het niveau te krijgen dat het, ja, dat het een business case wordt, dat het financierbaar wordt.
Ja, en in de verlengde daarvan wat je net zei, denk niet meteen dat kan ik wel, maar zorg dat je goede hulp krijgt om dat ook echt te doen. Want het is vaak een beetje net niet goed wat jij zei.
Ja, het is deels een vak en uiteindelijk moet het vooral ook moet het goed gaan en snel gaan. En dan is het ook even alle hens aan dek.
Mooi. 3?
Belangrijk is ook wel dingen uitproberen. Hè. Zoals vandaag het bericht over we gaan 10 waterstofprojecten starten. Nou, dat zijn bij uitstek de dingen om iets te gaan proberen. Voor een groot deel zullen die allemaal mislukken. Dat is prima. Dat is een nuttige investering, want dan leer je wat echt succesvol gaat
worden. Ja, en kunnen we zeggen dat het kleinschalige oplossingen zijn die we een beetje proberen eerst en dan kijken of we ze kunnen vergroten?
Ja, kleinschalig. En ook kleinschalig kan prima betekenen in een stad, in een gemeente, waar dat die zeggen, nou, hier willen we voor gaan.
Ja.
Dus haak gewoon aan bij die energie en bouw daar dan op door. Dus
mooi.
Dat als 3.
4?
Lange termijn. Dus inderdaad, net al genoemd. Hè. We zijn toch een beetje beland in een systeem waarin je, nou, als je geluk hebt, 4 jaar programma's hebt, vaak iets korter.
Ja.
Ja, dat verhoudt zich gewoon buitengewoon slecht tot financiering en tot de transities. En ja, financiers maken ook planningen voor 10, 15 jaar.
Dat is voorkomen duidelijk, toch?
Dus ja. Gewoon trek dat samen.
En 5?
En uiteindelijk, doe het samen. Dus markt en overheid zijn niet elkaars vijanden. Maar als je die honderden miljarden wil halen, dan hoef je er misschien maar een paar miljard van de overheid bij te doen en dan kan je de rest uit de markt halen.
Ja.
Ja. Wat ik me nogal afvraag, als we lezen over de financiering van de transitie, dan lees je eigenlijk overal van het verkrijgen van meer financiering, dat is eigenlijk een grote voorwaarde voor überhaupt onze mogelijkheid om die transitie te maken. Tegelijkertijd zien we op landelijk niveau gebeuren dat we ons steeds verder de schulden inwerken. Hè? Dus het is niet per se dat we nou grote zakken geld hebben klaarstaan voor de komende decennia nog. Ja, voor mij schuurt dat. Hoe kijk jij daarnaar? Hebben we nog wel voldoende geld om deze transitie überhaupt af te maken?
En in het verlengde ik nog even, dat je soms in het buitenland ziet dat ze enorme karrevrachten innovatiegeld krijgen en dan krijgen we hier 2 lollies en een ijsje. En dan denk denk ik, moet dat niet meer?
Ja, nou, ik ben wel positief over de hoeveelheid geld die er is. Hè. Dus, dus ook de Rijksoverheid heeft nog tientallen miljarden waar ze, als ze verstandig zijn, een veel slimmere oplossingen voor kiezen dan louter wegsubsidiëren. Dat kan al een enorme katalysator zijn. En dan kun je ook inderdaad geld van de markt, van particulieren halen. Want ook die particulieren, die opa en oma op de hoek, daar zitten tientallen miljarden die elk jaar ingezet kunnen worden.
Oh, ik word er niks van opa. Maar je message is luid.
En dan kun je inderdaad, wat jij zei ook, die grotere financieringen, wie weet, voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk, in Nederland gaat het ook stapje voor stapje.
Ja, maar vind je idee heel mooi. Samen doen en langjarig en volle overtuiging en duidelijkheid. Edwin Netjes van K+V, dank voor je komst. En Annick Mone, dank je wel. Dan nog even dit. In Frankrijk is een heel groot ondergronds reservoir met witte waterstof ontdekt. Het zou gaan om een voorraad van 46 miljoen ton. En dat is met de nodige slagen om de arm. Goed nieuws, zegt energiedeskundige Roy op het veld.
Ze waren dus op zoek naar aardgas en hebben eigenlijk bij toeval ontdekt dat er een natuurlijke vorm van waterstof onder de grond zit. Op 1100 meter diepte tot en met 3 kilometer diepte, denken ze. En normaal komt waterstof eigenlijk niet in de vrije natuur voor, moet je waterstof produceren of uit aardgas, of je moet groene stromen gebruiken om watermoleculen te splitsen in waterstof en zuurstof. Dus dit is wel heel bijzonder. En ze moeten nu gaan onderzoeken of die waterstof, of die ook windbaar is, zeg maar. En of ze die tegen concurrerende voorwaarden, zeg maar, op de markt kunnen gaan brengen. Normaal is waterstof nu, eigenlijk alle waterstof die nu gebruikt wordt, dat noemen ze grijze waterstof. Die wordt gewonnen uit aardgas, dus die is niet duurzaam. Als je het maakt met groene stroom, dan is het natuurlijk ook duurzaam. En als je hier de winning, zeg maar, als je het boren ook met duurzame energie doet, dan is het in principe ook duurzame waterstof.
Ja, en dan nog even uitzoeken hoeveel 46 miljoen ton precies is en of je het een beetje aardbevingsvrij uit de grond kan krijgen. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.